De schriftlezing voor deze dienst vindt u in het boek Richteren, het 10e hoofdstuk en dan de eerste 16 verzen.
Na Abimelech nu stond op om Israël te behoeden Tola, een zoon van Pua, zoon van Dodo, een man van Issachar, en hij woonde te Samir op het gebergte van Efraïm. En hij richtte Israël 23 jaren. En hij stierf en werd begraven te Samir. En na hem stond op Jair, de Gileadiet, en hij richtte Israël 22 jaar. En hij had 30 zonen, rijdende op 30 ezelveulens, en die hadden 30 steden. En zij noemden Havot Jair, tot op deze dag, dewelke in het land van Gilead zijn. Jair stierf en werd begraven te Kamon. Toen voeren de kinderen Israëls voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren, en dienden de Baals, en Astaroth, en de goden van Syrië, en de goden van Sidon, en de goden van Moab, en de goden van de kinderen van Ammon, mitsgades de goden van de Filistijnen, en zij verlieten de Heren en dienden hem niet. Zo ontstak de toren des Heren tegen Israël. En hij verkocht hen in de hand der Filistijnen en in de hand van de kinderen Amnons. En zij onderdrukten en vertraden de kinderen Israëls in datzelfde jaar. 18 jaren onderdrukten zij al de kinderen van Israël, die aan geen zijde van de Jordaan waren, in het land der Amorieten, dat in Gilead is. Daartoe togen de kinderen Amnons over de Jordaan, om te krijgen, zelfs tegen Juda en tegen Benjamin en tegen het huis van Efraïm, zodat het Israël zeer bang werd. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, zeggende, wij hebben tegen u gezondigd, zo omdat wij onze God hebben verlaten, als dat wij de Baals gediend hebben. Maar de Heere zeide tot de kinderen Israëls, heb ik u niet van de Egyptenaren en van de Amorieten en van de kinderen Amnons en van de Filistijnen, en de Sidoniërs, en de Amalekieten, en de Maonieten, die u onderdrukte toen gij tot mij riept, als dan uit hun hand verlost? Nochtans hebt gij mij verlaten, en andere goden gediend, daarom zal ik u niet meer verlossen. Gaat heen, roept tot de goden, die gij verkoren hebt, laten die u verlossen, ter tijd uwer benauwdheid. Maar de kinderen Israëls zeiden tot de Heere, wij hebben gezondigd, doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen, alleenlijk verlos ons toch te deze dagen. En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden de Heere. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël.
Het is me gevraagd. En de voorbereiding heeft me al vreugde gegeven. En ik hoop ook dat het bij het uitdragen zo mag zijn, want dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Maar er is mij gevraagd te spreken over Romeinen 10, of Richteren 10, de verzen 1 tot en met 16. Ik ga die verzen natuurlijk niet nog een keer voorlezen. Ik lees wel de laatste twee verzen nog een keer voor. Maar ik zal die hele passage behandelen, die perikoop. Richteren 10 vers 1 tot en met 16 en de versen 15 en 16 lees ik nog een keer voor. Maar de kinderen Israël zeiden tot de Heere, wij hebben gezondigd. Doe gij naar alles wat goed is in uw ogen, alleenlijk verlos ons toch te deze dagen. Ze deden de vreemde goud uit hun midden weg en dienden de Heere. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. En dan spreek ik aan de ene kant over de ontrouw van Israël, van Gods kerk kan je zeggen, van Gods zichtbare kerk, en daartegenover de onwankelbare trouw van God. Dus tegenover de ontrouw van Israël, de ontrouw van de kerk, de trouw van de God van Abraham, van Isaac en Jacob. Gemeente, ik weet niet hoe u het ervaart als u het boek Richteren leest. Als je dat boek aan kinderen voorleest, eventueel vanuit de Bijbelse vertellingen. Maar ik herinner mij dit boek als kind als een van de verdrietigste boeken uit de Bijbel. In het boek Jozua lees je dat het volk van Israël het land Kanaan krijgt. En dan zou u denken het vervolg is. Ze dienen van geslacht tot geslacht en heren. Met brandende harten zien ze uit naar de komende verlosser. Maar dat lees ik dit bepaald niet. Dat staat al aan het begin. Richteren 2. Het volk gaat afgoden dienen. En dan komt God met zijn oordelen. Dan geeft hij het volk over in de hand van de vijanden. Ze gaan tot God roepen. En ze ontvangen een richter. De eerste Otniel. En je zou denken, en nou hebben ze het geleerd. Dat doen we niet nog een keer. Maar dat is iets wat zich telkens herhaalt. Dat zich dat nou telkens herhaalt, dat kon ik als kind niet begrijpen. Ik dacht, dat zou mij niet overkomen zijn. Ja, later begrijp je dat er toch iets anders ligt. We zijn al aan het hinken tot zink ieder ogenblik geneigd. En iedere generatie moet het opnieuw leren. Er zit maar één generatie tussen de ware kerk en de valse kerk. Als God zijn kinderen wegneemt, er komt een andere kerkraad, er komt een andere dominee, er komt een dwaalleer. Dat kon in twee generaties zo zijn, dat kon in één generatie zo zijn. Dat zien we om ons heen gebeuren. Dat is nog zo. En dan komt het boek Richteren toch wat dichterbij. En dan blijft het nog een verdrietig boek. Maar toch ook, en dat gaat er bovenuit, een boek vol troost. Wij kunnen zeggen, joh, ik heb het je nou al 2 of 3 keer gezegd. En nou is het echt voor het laatst. Als je nou de fout in gaat, dan is het echt gebeurd. Zo handelt God niet met zijn kerk, met de zichtbare kerk. Zo handelt God niet met zijn volk. Altijd blijft er binnen de zichtbare kerk. De ene keer is die groep groter dan de andere keer. Een kern van ware gelovigen. En in haar zichtbare vorm zal de kerk nooit helemaal verdwijnen. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Zo zong de dichter. Hij is het. Die ons zijn vriendschap biedt. God zendt richters. 12 in totaal. Het is echt niet onmogelijk dat er wat meer geweest zijn. Want de Bijbelschrijvers hebben de Bijbelse geschiedenis selectief beschreven. En zo kan je vermoeden dat men er maar 12 heeft genoemd. Maar het zou er ook best niet meer geweest kunnen zijn, maar dat noem ik zomaar even. En van 6 weten we eigenlijk zo goed als niks dan hun namen. Samgar, Tola en Jair, die hier aan het begin van Richteren 10 worden genoemd. En dan lees je even verderop nog een 3-tal richters. Epsom, Elon, Abdon. Bij de 6 anderen ligt dat anders. Bij Otniel wordt wel niet zoveel van gezegd, maar toch wat meer. Ehud. En dan vooral Barak en nog meer Gideon, Jefta en Simson. Hun leven wordt uitvoerig beschreven, maar we zien in dat alles, God zendt telkens richters. En als Christus zijn kerk beloofd heeft, zie ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld, betekent dat ook. Dat zit eigenlijk impliciet in onze belijdenis, het staat met zoveel woorden in de Westminster geloofsbelijdenis dat Christus zijn kerk niet verlaat, blijkt ook daarin dat hij altijd weer in elke generatie aan zijn kerk getrouwe dienaren van het woord zal geven. Er is er toch een parallel tussen die door God gezonde richters en dienaren van het woord die God roept en bekwaamt. Richteren 10 begint met enkele woorden over Tola en Jair. En daar ga ik verder aan voorbij. Ik heb genoemd het feit dat God Richter stond, dat is al een bewijs van zijn trouw. Zoals het nu een bewijs van zijn trouw is, als we godvruchtige diaken hebben, godvruchtige ouderlingen, godvruchtige predikanten. En dan zullen die godvruchtige mannen zeggen, we zijn het nog maar al te weinig. Dat hoort er juist bij. Richteren 10, vers 6 tot 16 is eigenlijk een inleiding op de roeping van Jefta. En in de volgende Bijbellezing zal uw eigen predikant daar verder op ingaan. Richteren 10 grijpt terug, en hier staat het eigenlijk nog uitvoeriger, op Richteren 2. Israël gaat weer de afgoden dienen. De Baals, de Ashtaroths, de goden van Syrië, de goden van Sidon, de goden van Moab, de goden van de kinderen Ammons, met de goden der Filistijnen. En ja, daar let je niet altijd op, maar als je dan gaat tillen, dan kom je tot 7 afgoden. En dat is natuurlijk ook weer niet toevallig. Dat getal 7, dat weten we toch allemaal als we iets meer bijbelkennis hebben, net als getal 12. Dat is een getal met een bijzondere waarde. 7, een volheid. Ze gaven zich helemaal aan de afgodendienst over. Als kind vroeg ik me af, hoe kan dat toch? Dat die kinderen Israëls, dat de Israëlieten, telkens weer afdwalen. Wij zeggen wel eens, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En nou zit het kwaad al in ons. Maar waar je mee omgaat, word je mee besmet. En dan worden hier de goden van de oorspronkelijke inwoners van het land genoemd. Het land Canaan. Baals en Ashtaroth, die staan niet voor niks voorop. Maar ja, buitenlanders, vreemdelingen, mensen die langskwamen met handelsgoederen uit Syrië, noemt die landen maar op. Daar had je ook zo nu en dan eens contact mee. Hoe zien jullie dat daar in Ammon of in Syrië? Nou, wij bekijken het zo. En zo drong dat gif bij de Israëlieten binnen. En ik hoop dat als we het zo bekijken, dat we zien, dan komt het tot dichterbij. Wij leven in een tijd eigen geluk en zelfontplooiing staat centraal. Ik denk aan een pastoraal gesprek. Een man die mij zei, ik hou niet meer van mijn vrouw. Wij zijn samen niet meer gelukkig. En God wil wel dat je van elkaar houdt. En wij doen het gewoon niet meer. En God wil wel dat je gelukkig wordt. En wij zijn het niet meer. Ik geef het letterlijk weer. Dus wat vraagt God van ons? Dat we gaan scheiden. Want hij wil dat man en vrouw elkaar lief hebben. En hij wil dat wij gelukkig worden. En dat gedachtegoed wat in de wereld leeft, zo denkt de wereld, dringt ook de kerken binnen. Wat zijn er echtscheidingen in de kerk? En is het ene geval niet te vergelijken met het andere geval? Er zijn hele trieste gevallen. Maar mensen gaan ook wel eens heel makkelijk uit elkaar. Het gaat om ons geluk, we leven maar één keer. Dan vraagt de Heere trouw aan elkaar. Ook als je vrouw niet helemaal aan jouw verwachtingen beantwoordt. Of misschien wel helemaal niet. Die had aan het begin van je huwelijk. Ook als je man anders is dan je dacht. Dan moet je toch elkaar je leven lang trouw blijven. Luther kon zeggen, Kete is mijn vrouw. Daarom blijf ik van haar uit. Als ik het niet meer voel, dan zeg ik tegen de Heer, Kete is mijn vrouw. Zorg dat ik van haar uit. Ja, dan geef ik het maar vrij weer. Maar op die manier sprak Luther erover. Maar dat ligt in onze tijd anders. Dan hoeven we Maar niet eens helemaal in te gaan, maar dan doe ik het toch even aan vooruitgrijpen op het huwelijk. Komt dat nog voor dat jongelui dat niet doen? Komt dat nog voor? Is dat echt waar? Nou, je bent de eerste die ik ontmoet. Die er zo over denkt en het beleid dat hij er ook naar wil leven. Nooit geweten dat dat ervoor kwam. Terwijl mensen toch meerdere christenen ontmoeten. Er wordt wel eens gesproken over kledingregels in onze kringen. Ik ben eens in India geweest. Nou, ik denk dat het gros van de meisjes in de reformatorische scholen gaat, daar niet de campus mag betreden. En iemand die op zo'n christelijke school gaat, die haalt het helemaal niet in zijn hoofd om zich zo te kleden. Men weet, een christin hoort eerbaar gekleed te zijn. Dan gaat het nog niet eens over een rok of een broek, eerbaar. Dat is zo duidelijk. Als je niet eerbaar gekleed bent, dan laat je als vrouw en meisje zien, ik ben geen christen. En dan moet ik toch zeggen, heel veel vrouwen en meisjes laten al uiterlijk in onze kringen zien, ik ben geen kind van God. Je mag niet oordelen. Je mag niet over het hart oordelen. Je mag niet oordelen terwijl iemand belijdt dat Christus zijn behoud is en hij leeft erna. Ja, wat zeg je nou wel, joh? Maar ik kan het niet overnemen. Ik geloof niet dat je echt ootmoedig bent, daar geloof ik niks aan. Dan geldt oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Maar de vruchten kent men de boom. En ja, waarom dan elke generatie weer die afval? Ik hoorde eens van een predikant, een Amerikaanse predikant. God heeft wel kinderen, maar geen kleinkinderen. En daarmee bedoelde hij, elke generatie moet opnieuw geboren worden. God heeft wel kinderen, maar geen kleinkinderen. We mogen wel zeggen, maar dan gaan we het vanuit God bekijken. Heere, u zegt toch, het verbond met Abraham, mijn vriend, bevestig ik van kind tot kind. En dan spreken we wel eens over de kinderdoop en de volwassendoop, maar elke stem al verkeerd. Er is maar één doop die bij de minderheid op volwassen leeftijd bediend wordt. En bij de meesten, dat is ook de bedoeling, als ze in een christelijk gezin opgroeien, mogen ze de doop als kind ontvangen. En in beide gevallen vraagt de doop om geloof en bekering. Het is niet zo, als je op volwassen leeftijd gedoopt, maar daar moet je geloven en bekeerd zijn. Maar je bent als kind gedoopt. Nee. Dat zeg ik wel eens tegen de jongelui op de cassatie. Nu zijn jullie gedoopt. Vluchten jullie tot Christus. Kunnen ze het aan je zien dat hem toe wordt? Ja, maar ik heb geen ja gezegd. Dat is helemaal niet te raken. God heeft zijn stempel op je gezet. En nou is de vraag of jij uiterlijk vertoont dat je dat stempel hebt leren verstaan. En dan mag voor ouders de doop een pleitgrond zijn. Nou zijn ook mijn kinderen in zonde ontvangen en geboren. Als u niet ingrijpt, gaan ze de verkeerde kant op. Maar zou u ze willen trekken uit de duisternis tot uw wonderbare licht? Wat gebeurt er nu als mensen die bij Gods volk behoren en dan in de brede zin, die bij Gods kerk behoren, de wereld gaan dienen? Ja, dat de volken rond Israël het niet wisten. Ze konden zo God niet ontmoeten, maar die hadden tot op zekere hoogte verontschuldiging. Dat de wereld zich tegen Gods woord keert. Ja, dat kan je snappen van de wereld. Wat kan je daarvan verwachten? Het ergste is, en dat is ontzaglijk erg, als de kerk het woord niet trouw bewaart. We kunnen niet zeggen, ja, dat is de wereld, die moet dat woord trouw bewaren. Nee, ze moeten aan ons zien dat wij dat woord getrouw bewaren. En wie weet, dat ze gaan met ons en doen dat wij. Maar als Gods volk, Gods kerk ontrouw is, dan komt God met zijn toorn. En dat lees hij dan ook hier. En dan geeft hij zijn volk over in de hand der Filistijnen en in de hand der kinderen Ammons. En dat hij zijn volk overgeeft in de hand der Filistijnen, dat komt later terug in de geschiedenis van Simson. Want soms worden dingen na elkaar verteld die elkaar gedeeltelijk overlappen. De hand der Filistijnen, dan lees je straks van Simson. Maar dan gaat het vervolgens over de kinderen Ammons. En dat was vooral het over Jordaanse Gilead. En daar zal uw dominee het de volgende bijbellezing over hebben. Dan ga je lezen over Jefta. Hoe dan ook, als het volk ontrouw is, dat is dat vaste patroon in het boek Richter. Wat je als kind zo vreemd vond, is het nou weer een daad. Dan geeft God zijn volk in de handen van haar vijanden over. Maar dat doet God uiteindelijk ook uit liefde. Opdat ze op hem zouden gaan vertrouwen. Tot hem zouden roepen. En dat lees je dan ook in 10e vers. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere zeggende. We hebben tegen u gezondigd. Zo omdat wij onze God hebben verlaten. En dat we de Baals hebben gediend. Dat klinkt goed, zou je zeggen. Dat is goed. En toch is maar de vraag, hoe diep zit dat? Wij spreken wel eens, vroeger hoorde je er meer van dan nu, van die uitdrukking. Maar het is toch goed dat we het weten. En ziek bij bekering. Iemand, ja, gaat onder de kerk. Maar verder merk je niet veel. En die wordt ernstig ziek. Hij of zij. En het lijkt... Of hij of zij echt belang krijgt bij God en goddelijke zaken. Deel aan heeft. En iemand knapt op. En er schiet niks van over. De nood is geweken. En van al die vruchten. Blijft er maar weinig over. Die verschrompelen. Een ziekbedbekering. Nou. Zo kan je afvragen, is dit eigenlijk ook niet een soort ziekbedbekering? Hoe diep zit dat? Dit is zeker, God komt zijn volk tegen. En die gaat zeggen, wat heb ik jullie niet een weldaden bewezen? En daar staat jullie zondige gedrag toch wel heel schril tegenover. Heb ik u nu van de Egyptenaars, daar begint het dan mee... Van de Amorieten, van de kinderen Ammons, van de Filistijnen, de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten die onderdrukte, uit hun hand verlost, toen gij tot me riep. Maar die goden, vier de zeven, hier vier zeven volkeren, de Egyptenaren uiteraard voorop. God heeft zijn volk Israël uit de hand van al die volkeren verlost. En dan geldt weer dat getal 7 is natuurlijk niet toevallig. Kunnen er best iets meer geweest zijn. Maar 7 worden eruit gepikt. Met Egypte aan het begin. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypte uit het diensthuis hebt uitgeleid. God is een volkomen verlosser. Hij heeft Israël van 7 volkeren verlost. Zoals de afgodendienst van Israël volkomen was. Zo is de Heere. Een volkomen verlosser. De afgodendienst volkomen. Ik heb eigenlijk 1 afgod nog niet genoemd. Bedenk ik nu. Ja, ik had dat wel staan, maar ik ben er overheen gegaan. De afgod van eigen gerechtigheid. Er zijn maar 2 wegen. Of u bent een kind van God. Of een kind des toorns. Meer dan eens als ik tegen gemeenteleden zei, jullie zijn leden van de algemene christelijke kerk. Dan zei nee, dominee, want ik ben niet bekeerd. Ik ben hier lid van de gemeente, maar ik ben geen lid van de heilige algemene christelijke kerk. Waar staat maar waar? Toch ben u lid, zo zeg ik dan, van de één heilige algemene christelijke kerk. Want een plaatselijke gemeente, waar het woord Gods recht bediend wordt... Mag van die 1 heilige algemene christelijke kerk een openbaring zijn. Wat moet ik daar zeggen, dominee? U moet zeggen, ik ben een doodlid van de ene heilige algemene christelijke kerk. Dat moet u zeggen. Want u moet uw nood onder woorden brengen, uw toestand. En dan is het of het een, of het ander. Dat geldt ook van ons zoals we hier zitten. Neem de gelijkenissen van Jezus Christus maar onze heren. Een fariseer en een tollenaar. Wie zit er tussenin? Niemand. De oudste zoon en de jongste zoon. Geen derde. En aan het einde van de gelijkenis heeft die vader, die twee verloren zonen had, daarom is de titel eigenlijk niet goed, de gelijkenis van de verloren zoon, nog één verloren zoon. Die hoe dicht ook bij het huis van zijn vader, toch buiten blijft staan. Dan heeft die vader met twee verloren zonen nog één verloren zoon over. Dus ik wil maar zeggen, ook als we ons van vele concrete zonden hebben onthouden, ervoor bewaard zijn gebleven, dat we ons op dat punt ook nog niet eens echt mooier voorgedaan hebben dan het was. Dan laat ik even alle gedachten zitten. Geen grove zonden bedreven, noem maar op. Maar mogen we weten van vergeving en van verlossing. Dat is de zaak. God zegt, roep nou maar, ik keer weer tot mijn tekst terug. Goed, roep nou maar tot die goden die je hebt verkoren. Jullie hebben mij verlaten, ik zal je niet meer verlossen. Wat moet u doen als u het gevoel krijgt in het gebed? God verlos me niet meer. Nou heb God het zelf gezegd, dat hij me toch niet meer gaat verlossen. Ja, dan ga ik echt de wereld in. Nee. Ik ken in het Nieuwe Testament, in de evangelie, één voorbeeld. En dat kennen we toch allemaal, dat Jezus zegt, ik ben niet voor u gekomen. Ik ben er alleen voor de verloren schapen van het huis van Israël. De Canaanese vrouw. Toen heeft ze niet gezegd, ja Heer, het valt me erg tegen. Maar u zegt het, dus ik ga maar weer. Dat heeft ze niet gezegd. Luther zegt, zij beriep zich van Christus' mond op zijn hart. Al zei die met zijn mond nee, ze wist, met zijn hart gaat hij ja zeggen. Zo zeker was die wel. De Heer vergeleek haar met een hond. Nou, als een islamietje met een hond vergelijkt, is dat niet zo best, dat snappen we toch wel. Als een Jood iemand met een hond vergelijkt, de Heer Jezus was toch ook een Jood? Als mens, is dat ook niet zo vlijend. Zelfs honden mogen nog kruimels krijgen van de tafel van hun Heer. Zo hield die vrouw haar. En dan zegt Jezus, groot is uw geloof. U ziet naar uw geloof. Luther zegt dan weer, met zijn ene hand, met zijn linkerhand, drukte Jezus die vrouw van zich weg. Met zijn rechterhand haalde hij haar naar zich toe. Het volk stopt niet met roepen. Integendeel. De kinderen Israëls zeggen dan tot de Heere, wij hebben gezondigd. Doe gij, dan komt er toch wel bij. Dat hadden ze eerst niet gezegd. Doe gij naar alles wat goed is in uw ogen. Alleenlijk verlos ons dan deze en daar. Dat wil zeggen, Heere, hoe u doet, doet u het. Kan zij dan nog lang moeten wachten. Maar wilt u ons te deze en daar in ons leven nog verlossing geven. En dan denk ik toch aan Psalm 73. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Dan geeft Israël aan, Heere, maar wij kunnen u niet meer missen. En dat is nou het ware geestelijke leven. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem. Geheel en al. Ik roep Heere in angst tot u gevlouden. Ja, en dat is toch iets wat we tot toetsing onszelf moeten afvragen. Zit ik zo om God verlegen? Er zijn dingen, dat zeg ik ook altijd tegen catechisanten, die behoren bij ons cultuurpatroon, ook in het kerkelijke leven. Dat we niet ritmisch zingen en allerlei dingen meer. Dat niet heel de gemeente gaat staan bij het bidden. In het buitenland vinden ze dat soms heel vreemd. Dat wij niet met z'n allen gaan staan. Vinden ze soms ook heel vreemd dat we een orgel hebben. En al helemaal dat dat orgel speelt terwijl er niet gezongen wordt. Wij hebben de, vinden het de gewoonste zaak van de wereld. En die mensen zeggen, hoe zit dat, joh? Dat orgel speelt en er wordt niet gezongen. Het is hier toch geen processzaal, dat zeggen ze dan. Zeg niet dat we daar gelijk in mee hoeven te gaan, maar dat zijn... Dan hebben christenen elders hun cultuur en wij hebben onze cultuur. Er zijn ook dingen. Ik zal geen punten noemen, maar er zijn er. Ik hoop dat u aanvoelt waar het over gaat. Dat je zegt, ik vind het heel verdrietig dat dit zo is gezien. Maar je kan niet zeggen als iemand het zo ziet. Dan is hij per definitie geen kind van God. Dat kan je niet zeggen bij meerdere dingen. Die je op zich verdrietig vindt. Het woord spreekt erover. Maar dan praat je nog niet over de hoofdartikelen van het geloof. En de hoofdartikelen van het geloof zijn, bijvoorbeeld, de levende God is de enige God. Je kan alleen maar tot God naderen door Jezus Christus, God die mens werd. Die plaatsvervangend aan het kruishout is gestorven. Een echt kind van God, ben je door wedergeboorte. Er is het niet zo, ja, elders in de wereld zijn de christenen die bekijken dat wat anders. Een van die punten. Die zijn er in Nederland ook. Maar als men die dingen anders bekijkt, dan zijn het naamchristenen. Want dan is hun leer al strijdig met het woord van God. Als het looft over de hoofdartikelen van het geloof. En die hoofdartikelen van het geloof hebben weer alles te maken met de bevinding des geloofs. En dan zal je merken. En dat is het mooie als je... boek uit de kerkgeschiedenis leest. Augustinus, de belijdenissen. Ja, het is niet zo makkelijk te lezen, maar als je dit kan lezen op de laatste hoofdstukken na. Prachtig. Preken van Bernard van Clairvaux uit de middeleeuwen. Nou, wij kijken anders tegen het kloosterleven aan. Gebeden van Anselmus, de aartsbisschop van Canterbury in de middeleeuwen. Maar ook de gelaten brief van Luther, daar zijn we bij de reformatie. Christenreis van John Bunyan. Onlangs een prachtige nieuwe uitgave verschenen. Verzorgd door uw oud plaatsgenoot professor Baars. En dan zie je verschillen tussen Augustinus en Bunyan en noem maar op. Maar deze grondtoon hier. Om deze grondtoon gaat het. Dat we beleiden we hebben gezondigd. Doe naar alles wat goed is in uw ogen. Verlos ons ten deze dagen. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Vergeef me al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ja, en dat hebben we ook nog niet gelezen. En ze deden de vreemde God uit hun midden weg. En dienden de Heer. Het beste bewijs van waarachtige bekering zijn de vruchten. Niet een mooi verhaal. De ene christen heeft een dramatischer bekering dan de andere christen. Een dramatische bekering, een opzienbarende bekering. Maar mensen kunnen opzienbarende dingen meemaken en toch geen christen zijn. En in zekere zin natuurlijk elke bekering opzienbarend, maar ik hoop dat u snapt wat ik bedoel. Dat het allemaal heel... Ja, geleidelijk is misschien niet het goede woord, want het is het een of het ander. Je staat binnen of buiten, maar niet in grote storm. Iemand kan zich niet precies herinneren waar het precies begon. Waar die exact overging van de duisternis in het licht. Maar hij dient de Heer. Maar het kan ook anders. Ik moest ooit eens iemand ontbieden in mijn pastorie. Want zijn gedrag is kennelijk strijdig met het woord van God. Op het punt van, je zult geen vals getuigenis geven. En hij ging zitten. Mag ik eerst vertellen, dominee, hoe God me bekeerd heeft? Zeg, ik heb er nou geen behoefte aan. Laat eerst maar eens zien dat God je bekeerd heeft. Daar zitten we van bij elkaar. Niet om aan te horen hoe God je bekeerd heeft, maar dat je laat zien dat God je bekeerd heeft. Dat mensen het niet hoeven zich af te vragen. Dat het zo is, ze deden de vreemde gouden weg uit hun midden en dienden de Heer. Als mij de smalle weg bewandelen. Dan komen we het nieuwe Jeruzalem aan. Je zou zeggen, het klinkt misschien plat, maar je kan er in zekere zin je klok op gelijk zetten. Waarom klinkt het wat plat? Want ook die wandelaars op de smalle weg falen elke dag. En toch is waar, niets zal hun scheiden van de liefde van Christus, zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Maar als mensen de brede weg blijven bewandelen, al zouden ze nog zulke mooie verhalen kunnen vertellen. Naam christen, praat christen uit de christenreis. Of waar je het maar over wilde hebben, de verkiezing, de rechtvaardiging, de wedergeboorte. Hij kon erover praten. Praten. Maar hij liet het niet zien. Praatchristen bewandelt toch nog de brede weg. Een echte christen bewandelt de smalle weg. Soms kan je al zien, de wet al zien, dat zijn mensen die bewandelen de brede weg. Soms vraag je af, een beetje vanuit de verte, zou dat nog een wandelaar op de brede of de smalle weg zijn? Ook mensen, en dan weet ik, God is de allerlaatste rechter. Wij kunnen een wandelaar op de smalle weg over het hoofd zien. En denken dat iemand op de smalle weg wandelt. En dat hij toch de brede bewandelt. Dat neemt niet weg. Je hebt mensen. Al zouden ze niks zeggen. Zie het zo al. Ik heer die al mijn blijdschap in u wint. Hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Dat zie je bij die mensen. Daar hoeven ze niks van te zeggen. Dat blijkt gewoon. En zo moet het bij ons zijn. En dan moeten we vragen, houd gij mijn beide handen, niet één van mijn handen, maar houd gij mijn beide handen met kracht omvat, richt gij toch mijn voeten op het smalle pad. En hoe lang moet je dat bidden? Tot je dood toe. Dan nog iets over die vruchten. Jongelui, ook ouderen, hebben wel eens gezegd, hoor ik meer dan eens, ik wil bekeerd worden. Dan is voor mij een van de vragen, kunnen mensen dat aan je zien, dat je dat wilt? Want ik heb ook wel eens moeten zeggen, in een huiskamer zittend, joh, maar ik kan het nergens aan zien, joh. Er slingeren DVT rond, die zouden dan al lang verdwenen moeten zijn, als jij bekeerd wil worden. Ik zie je tijdschriften leren. Wat doen we hier? Er is tenslotte maar één boek. Dat is de Bijbel. Maar als mensen wel allerlei andere algemene boeken lezen. Ja, naast een Bijbel zie je verder geen één goed boek. Ja, een dagboek. Dan zeg je, joh, wat bedoel jij eigenlijk dat je bekeerd wil worden? Ik kan het zo niet zien. Het kan ook anders, toen zei hij zijn vrouw. Dominee, ik weet niet hoe ik bekeerd wil worden, moe worden. Toen zei ik, dat is niet erg. Er zijn grotere problemen. En dan vond ze een vreemd antwoord. Zeg, we zouden echt in de problemen zitten als God het niet meer wist. Als God zou zeggen, joh, ik weet niet hoe ik die vrouw moet bekeren. Ja, zo was het nog niet bekeken. Ik zeg, wil jij bekeerd worden? Maar vond ze een hele moeilijke vraag. Ze wist het niet. Ze nou, ik zal je helpen. Je denkt dat je nee moet zeggen, want de mens wil het niet. Ja, zei je. Zeg, als je nou alle dogmatiek vergat, wat zou je dan zeggen? Oh, niet zo graag, niks zo graag als dat, zei ze. Dan zou ik zeggen, niks zo graag als dat God bekeerd worden. Ja. En dan zeiden onze vader, een rachtige begeerte tot geloof, is al geloof. En dat is een Bijbels antwoord. Een antwoord ook in de lijn, vooral van ons derde belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels. Dat je uit liefde tot God, die zich in Christus als een genade God en een verzoend vader geopenbaard heeft, de vreemde God uit het midden van je leven wegdoet en de Here gaat dienen. Ja, en dan is er nog één punt over. Toen werd zijn ziel, en dat is de ziel van de Here zelf, verdrietig over de arbeid. We zouden tegenwoordig zeggen de moeite, de nood. van Israël. Israël zit in nood door eigen schuld. Net zoals ze in Egypte in nood hadden gezeten. En God heeft gezegd, ik ben de Heere uw God die uit Egypte land, uit de diensthuis hebben uitgeleid. Er is nood. En dan wordt Gods ziel verdrietig. De Statenvertalers wijzen erop, je kan ook zeggen verkort. Dan wil het zeggen, nou kan God niet langer wachten. Hij kan zich niet meer inhouden. En dan denken we aan Psalm 68 vers 1. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid, doen vluchten. Dat God zelf opstaat. Ter verlossing van zijn volk. En gaan we dan naar het Nieuwe Testament. Dan komen we uit bij de persoon en het werk van Jezus Christus. Dat God zich in Christus als een genadig God en een verzoend vader openbaart. En dan mag gelden, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dan kan er uiterlijk geen verlossing zijn. Noem jij dat verlossing? Ik kan bepaald geen verlossing vinden. En dat jij mag zeggen, het is wel verlossing. Een Chinees predikant werd op het politiebureau ontboden. U moet zeggen dat God niet bestaat, anders ga je per direct naar een strafkamp. In tijden van Mao Zedong. God bestaat niet, zei die man. Net als Petrus verloochende die God. 24 uur later heeft hij zich opnieuw op het politiebureau gemeld. Maar geen minuut rust meer, geen minuut. Hij zei, God bestaat wel. Hij is strafkamp ingedraaid. 12 of 13 jaar gezeten. Goed gaat in dat strafkamp. Die 24 uur zijn een marteling voor zijn ziel geweest. En die 12 of 13 jaar in het strafkamp, en dat ging er niet zo mals aan toe, heeft hij mogen bemerken, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens me doen? Ja, en dan ga je in het vervolg lezen dat het volk de vraag stelt. Wie zal een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead? En dan loopt het uit. Op het feit dat Jefta vraagt man. Is er al zelf verlossen? Waar loopt het tenslotte op uit? Nou, het boek Richter, als hij het boek op zich neemt, eindigt ontzettend verdrietig. In die dagen was er geen koning in Israël. En een ieder deed wat recht was, wat goed was in zijn ogen. Er rommelde maar wat aan. Maar dan is het gelukkig dat het boek Rut volgt. En dan zeg ik wel eens het belangrijkste woord in het boek Rut. Ja, ik zal het eens vragen stellen. Wat is het belangrijkste woord in het boek Rut? De belangrijkste persoon in het boek Rut, afgezien van God zelf. En dan moet het antwoord zijn David. De laatste naam in het boek Rut genoemd, dat is de allerbelangrijkste naam. Niet de naam van Orpa, dat snappen we wel. Ook niet de naam van Naomi, niet de naam van Rut. Niet de naam van Boas, de naam van David. Dan is Rut een antwoord op die laatste verse van Richteren. Er was geen koning in Israël en ieder deed wat goed was in zijn ogen. En dan gaan we van David naar Davids grote zoon. Nou, driftiger zal hij verschonen en armen uitgenaan, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen aan. Als hun geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn ogen. En dan wordt het ook wel eens zo gezegd. En dan gaan we het Nieuw Testament iets verwoorden. Vanuit de kerk van God. Zijn bloed, zijn tranen, die zijn dierbaar voor ons oog, voor onze ziel. Jezus, uw verzoenend sterven, werd, is en blijft het rustpunt van mijn hart. Dat is de taal van de levende kerk, van alle eeuwen, van welke christelijke variëteit van de kerk zou ik zijn, van de christelijke kerk. De uiterlijke verdeeldheid is verdrietig, maar hier zingen kerkvaders en reformatoren een lied. Een Anglicaan als bisschop Ruil, een baptist als John Newton, Wilford Floor, afgescheiden en vormde, noem alles maar bij elkaar op. Waar ze ook in mogen verschillen, hier zingen ze allemaal hetzelfde lied. Zijn bloed, zijn tranen en zijn lijden zijn dierbaar in ons oog, dat dat ook uw lied mag zijn en dat we het blijven zingen, dat we het niet kunnen laten. Dat geven we dan, heren. Amen.